Hij doet het. Goedemorgen allemaal, gemeente van onze Heer Jezus Christus. U bent misschien hier als gast hier, misschien voor de eerste keer in de kerk, of u kijkt met ons mee. Heel hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is dominee Albert-Jan Treur uit Bodegraven. Wat mooi dat u deze dienst wil leiden en ook u natuurlijk hartelijk welkom. Dit is de eerste themadienst van de vier dit jaar. En alle vier gaan ze over het thema vrucht van de geest. En vandaag gaat het over liefde en blijdschap. Dat is natuurlijk een prachtig thema en we zien er met elkaar naar uit. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Overbeek uit Barneveld. Daar mag opnieuw de Bijbel opengaan en komt God dicht bij ons. Morgenavond om 7:30 vergadert de kerkenraad over het beroepingswerk. En op datzelfde tijdstip komt ook de gebedsgroep bijeen om te bidden. Om leiding van God in het zoeken naar de juiste man voor Wilnis en of hij die wil geven. Ik weet dat ze erg naar uitkijken dat daar ook mensen bij aansluiten. Dus morgenavond om 7:30 hartelijk welkom in de roeping. In de afgelopen week heeft de kerkenraad een kieslijst opgesteld in de bestaande vacature diaken. En daarop staan de namen van Ruben van der Schaft, koningin Julianenstraat 8. En Jesse Thijsling, Waverdijk 3 in Waverveen. En wij dragen deze broeders in de voorbeden op. De verkiezing zal plaatsvinden op woensdag 13 mei. Zaterdag 2 mei is de jaarlijkse rommelmarkt. Er wordt nog gezocht naar enthousiaste vrijwilligers op alle fronten. Wilt u ook meehelpen aan de 50ste editie om dit tot een succes te maken? Spreek dan Gerco of Diederik de Leeuw even aan. Ze zullen er vast zijn, maar schiet ze aan eventueel naar het dienst gelijk maar, want dat kunnen we goed gebruiken. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de stichting Ontmoeting. Vanuit de liefde van Christus willen zij als mens naast de mensen in kwetsbare situaties staan. In alle gebrokenheid is en blijft iemand een mens die voor God waardevol is. Ontmoeting biedt hulp aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Vele van hen kampen met verslaving, schulden, psychische problemen en dreigen hun huis kwijt te raken. Soms leven ze zelfs al jaren op straat. De opbrengst van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van de familie Meijer ter behoeve van de kerk in Costa Rica. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Nou, iedereen heeft als het goed is een liturgie gehad en deze staat ook op de website en dit zullen we nu volgen en we wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat enig werk dat hij met zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, horen deze woorden uit Romeinen 15. De God nu van de hoop mag u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, omdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Ja, daar zal het over gaan, dat we vervuld worden met blijdschap. En dat heeft alles te maken met liefde. Nou, onze blijdschap mogen we uitzingen, dat gaan we doen met het lied Dit is de Dag. Dat is een tekst uit Psalm 118 en daarom zingen we ook van Psalm 118 het 12e vers daar direct achteraan. Straks zingen, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt en uw blijdschap wordt vervuld. Dat is de samenvatting van de wet, dat je God moet lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. En we willen naar die wet luisteren vanmorgen als 10 kritische vragen. die bedoeld zijn om je aan het denken te zetten. En daarna zingen we dus dit lied uit op toonhoogte. Dit is mijn gebod. Maar luister eerst goed, want God heeft u en jou geroepen om zijn kind te zijn en te leven in liefde en vrijheid. En in die roeping maakt hij aanspraak op je leven. En in de 10 geboden die de Heere God ons gegeven heeft, heeft hij kernachtig bij elkaar gebracht waartoe hij zijn volk en ook ons roept. En als je die 10 geboden formuleert als kritische vragen, dan komen ze heel dichtbij. Luister maar, want dit vraagt God vanmorgen aan u. Ben ik nu echt de belangrijkste voor jou? Elke dag van je leven. En luister je eerlijk naar mij. En vereer je mij op de manier die ik wil. En als je vader of moeder bent, wijs je hierin je kinderen ook de juiste weg. En hoeveel is mijn goede naam jou waard? Zoveel dat je voor mij opkomt en van mij getuigt, ook tegenover anderen. Maak je tijd voor mij. En hoe is het met de geestelijke rust in je leven? Elke zondag geef ik je de gelegenheid om de bevrijding te vieren en van mijn aanwezigheid te genieten. En hoe doe jij daaraan mee? En hoe ga je om met je ouders? Met andere mensen die zich voor je hebben ingezet? En met mensen die iets over je te zeggen hebben? Laat je merken dat je dankbaar bent voor wat ik je in hen geef. En kun je van de ander houden, zelfs als het je vijanden zijn? Hoe ga je om met liefde, met relaties en seksualiteit? Ben je daarin zuiver, zoals ik dat bedoeld heb? Respecteer je het bezit van een ander? Ben je tevreden met wat ik jou geef en gebruik je dat op de juiste manier? Ben je zuiver en eerlijk in wat je zegt tegen een ander? Of wat je over een ander zegt? En vertrouw je mij in mijn zorg voor jou? Is jouw hart een plek waar ik kan wonen? Het zou zomaar kunnen zijn dat je op 1 of meer vragen nee moet antwoorden. Dat je zegt dat doe ik niet, of niet helemaal, of niet van harte. Dan is er een reden om je te verootmoedigen. En dan mag je vragen. Heere God, ontferm u over mij, want ik ben een zondaar. Vergeef mij en wees mij genadig. Zie mij aan in Jezus Christus. Maar daar moet je het niet bij laten, want het is ook een reden om je te bekeren. En om te zeggen, Heere, leer mij te breken met het kwaad, met halfslachtigheid, met gemakzucht, met egoïsme. Vul mijn hart met uw geest, die mij het nieuwe leven leert. En in deze weg van gebed wordt het contact tussen jou en God vernieuwd door de genade, trouw en kracht van Jezus Christus. Dus ga met hem en weet dat je ten diepste een kind van hem mag zijn. Amen. Straks uit de Bijbel lezen. Het zal worden voorgelezen door Julia en Eloïse. Maar om ook te horen wat God door zijn woord, door de Bijbel tegen ons zegt, hebben wij de hulp van de Heilige Geest nodig. En daar gaan we eerst om bidden. En na dat gebed wil ik vragende kinderen die in de kerk zitten vanmorgen, of jullie het aandurven om even naar voren te komen. Want ik heb nog iets meegenomen en dat wil ik jullie toch even laten zien voordat we uit de Bijbel gaan lezen. Dus we gaan eerst bidden, dan mag je naar voren komen, dat durven jullie wel denk ik. En dan zullen we uit de Bijbel gaan lezen. Maar laten we dan eerst stil worden voor God. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze stralende zondag bij elkaar mag komen hier in het huis van gebed, de kerk in Wilnis. Daar roept u ons bij elkaar, dat hebben we gezongen, of daar hebben we naar geluisterd. Om één te zijn. En dat is niet altijd makkelijk, want we zijn zo verschillend. We hebben zulke verschillende ideeën, onze opvattingen kunnen nog wel eens botsen met elkaar. Maar daar trekt u zich niets van aan, want u heeft vanmorgen dezelfde boodschap voor ons. Dat gaat over uw Heilige Geest. Dat u die ons geeft. En dat er dan iets gebeurt. Dat er iets opbloeit in ons leven. En wij moeten ons in deze dienst de vraag stellen of dat dan gebeurt. Of dat wij er niets van af weten. Want daarom komt u dichterbij. Om ons aan te raken, aan het denken te zetten. Om ons ervan te overtuigen dat we zonder u niet kunnen leven. En als we maar het idee hebben dat u er niet bent of niet voldoende bent. Dat hebben we net ook gehoord. Toen we die 10 vragen hoorden, dan moeten we daar iets aan doen. Dan moeten we u opzoeken. Dan moeten we op de deur blijven kloppen. Net zolang totdat u open doet. Maar soms zijn we daar wel heel makkelijk in. En dan denken we, het zal allemaal wel. Het komt nog wel een keer. Gelukkig wacht u niet en zoekt u ons vanmorgen opnieuw op, want hoe vaak heeft u ons al niet aangesproken? En hoe vaak hebben we al niet uw woord mogen horen? En geef dat we niet alleen horen, maar ook doen. Dat niet alleen horen, maar ook geloven. Het kan zijn dat we hier voor de eerste keer zijn. Dat is ook heel mooi. Als dat zo is, spreek ons dan maar extra aan, dat we begrijpen wat u ons te zeggen heeft. Dit is voorbereid, het is een themadienst. Er hebben mensen over nagedacht, er is een liturgie gemaakt, er is muziek en geoefend, dat wordt gezongen, gespeeld. We mogen meezingen. Maar geef daar uw zegen over, want zonder u kunnen we niets doen. Geef hier uw zegen, maar ook thuis waar wordt meegekeken, waar mensen zich verbonden weten met deze dienst. Dat we ook op die manier in de verbondenheid één mogen zijn. En Heere God, wilt u alles buiten de deur houden wat niets met u te maken heeft. Zodat het echt een ontmoeting is met u. Dat deze dienst mag zijn tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat bidden, dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik zal naar beneden komen. En wie durft er nu naar voren te komen? Heel goed. Er staan nog heel veel stoelen, dus ga maar lekker zitten. Ja, alle kinderen mogen komen. Dus dat, ja. Er staan gewoon te weinig stoelen. Er zijn veel meer kinderen dan ik gedacht had. Nou, als je erbij gaat staan of op de grond gaat zitten, dan kun je het ook allemaal zien hoor. Kijk, sommigen die dachten dat ik mijn boterham had meegenomen. Maar zover was het ook weer niet, hè? Dus dat is ook niet nodig. Ik heb iets anders mee, maar zal ik het even openmaken? Wat zit hier in? Wat is dat? Wie durft het te zeggen wat het is?
Eten.
Ja, eten. En wat voor eten is het?
Fruit.
Fruit. Ja, kun je ook zien wat voor fruit het is? Aardbei, framboos, appel, zie jij nog meer?
Nog aardbei.
Nog een aardbei, ja. Wat zie jij? Ja? Deze kun je al een beetje ruiken. Wat is dit?
Een banaan.
Wie houdt van banaan? Ja, heb je er zin in? Oh, dat niet? Nee? Want we hadden het even van binnen kunnen zien. En wat is dit? Deze hebben jullie volgens mij niet genoemd. Dat het toch de makkelijkste is misschien. Appel, hè? Ja, dat is een appel. Ja, dan moet je in de kerk nooit meer aankomen, want dan gaan we altijd op andere dingen denken. Dit noemen we fruit. Dat weten jullie, hè? Fruit. Dus Als het fruit is, dan is een appel een, weet u het al? Een beetje Nederlands gehad, een vrucht. Klopt, hè? Het zijn allemaal vruchten. Weet u hoe een appel groeit? Aan een boom, heel goed, hè? En hoe begint dat dan? Hoe begint een appel? Zit er dan één keer ploep appels aan een boom? Hoe gaat dat? Wie weet dat? Niemand een appelboom in de tuin? Nee? Het is nu een beetje een mooie tijd. Wie heeft een appelboom in de tuin? Even kijken, ja. Heeft u al bloesem? Ja, daar begint het mee, hè? Met bloemetjes. En de bloemetjes, daar moeten bijtjes bij komen en zo. En dan gaat er appels groeien, hè? Heel langzaam en dat wordt steeds groter. En hoe groeit een banaan dan? Heb je dat wel eens gezien? Ja? Ook een soort van boom, hè? Sommigen zeggen dat het een plant is, sommigen zeggen dat het een boom is. Aardbeien, of hoe groeit, die zit hierin. Hoe groeit een aardbei? Heeft iemand aardbeien in de, weet je dat? Aan een? Struik, nou, iets kleiner, hè? Aan een plant, ja. Maar frambozen, die groeien wel aan een struik. Ja, en deze dan, wat is dit? Huh, wat zeg je? Weet je wat het is? Een mandarijn, ja, helemaal goed. Dit is een mandarijn, hè? Hebben jullie die wel zien groeien? Nee, die groeien ook niet in Nederland, hè? Maar we gaan het hebben over de vrucht van de geest. En nou gaat het altijd mis, hè? Want vroeger hadden mandarijnen altijd 9 patjes, maar dat is ook verleden tijd. Maar een mandarijn kan ons wel laten zien waar het over gaat. Want als je zo'n mandarijn openmaakt, dan zit daar, ik zeg het al, oh, er spuit ook wel wat vocht uit. Dan zit er in een mandarijn, daar zitten allemaal stukjes, hè? Heb je dat wel eens gezien? En al die stukjes bij elkaar zijn, het is niet zo'n goede, hè, want de schil zit hartstikke strak door mij. Dat is ook, nou, Christian, sorry, je moet nog wel even dweilen straks. Al die stukjes bij elkaar zijn één mandarijn, hè? Dus even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, het gaat helemaal mis hier, 10, 11, 12 stukjes heeft deze mandarijn. Dus maar 12 stukjes bij elkaar, één mandarijn. Heb je dat goed gezien? Want we zeggen niet dat elk stukje apart een mandarijn is, toch? Nee, hè? Elk stukje, alles bij elkaar, dan heb je één mandarijn. Wil je proeven? Echt niet? Hij is wel zoet hoor.
Ja?
Eet jullie geen fruit in Wilnis? Kijk, nu heb ik 3 stukjes opgegeten. Nu klopt het weer. 9 stukjes. Oh, jij wil wel proeven. Heel goed. Oh, oh. Oh, deze heeft niet op... Oh, nou, hier. Deze heeft niet op de grond gelegd. Ja, heel goed. Zo. Nou gaan we het straks hebben over de vrucht van de Heilige Geest. En dan gebruiken ze eigenlijk dit voorbeeld. Dat er fruit is wat in je leven moet groeien. En dat fruit, dat zijn niet allemaal losse vruchten. Maar eigenlijk zegt Paulus, dat ga je straks horen. Er groeit in je leven een vrucht die heeft allemaal stukjes. En al die stukjes bij elkaar, het zijn 9 stukjes. Het is 1 vrucht, als een mandarijn. En die groeit diep van binnen in jouw hart, in jouw leven. En daardoor word jij een ander mens. Een mens die weet wat liefde is. Een mens die blij is. Een mens die weet wat echte vrede is. Een mens die geduldig kan zijn. Een mens die zachtmoedig is. Een mens die doorzettingsvermogen heeft. Allemaal eigenschappen die allemaal bij elkaar horen. Maar het begint met liefde. Dat is eigenlijk de schil die eromheen zit. Dat ga ik straks uitleggen. Maar het is 1 vrucht. Je moet dus nooit zeggen vruchten van de geest. Heb je dat vast geleerd? Dan doe je het helemaal fout. Vrucht van de geest. 1 vrucht, 9 stukjes en het begint met liefde. Nou, dat moeten jullie onthouden, want dat ga ik straks in ingewikkelde taal uitleggen. En daar gaan we nu over lezen uit de Bijbel. Zorg dat je goed oplet. Niemand meer een stukje mandarijn? Kijk, Henry deelt uit. Mogen jullie weer teruggaan naar je plek? Oh, dat is heel goed. Er lag hier ook al wat hoor, maar Ja. Goed, dan gaan we nu uit de Bijbel lezen en dat wordt voorgelezen door Julia en Eloïse.
Johannes 15, vers 9 tot 17. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn liefde geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt.
Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg... Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, zelfs als ik ook eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doet, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
Dank jullie wel. Twee gedeelten die we gelezen hebben, Johannes 15, Galaten 5. We gaan het hebben over de vrucht van de geest. En u ziet het al dik gedrukt staan. Deze dienst gaat over... Eerste twee partjes, liefde en blijdschap. En het thema is, zoals je dat ook kunt zien op de volgende bladzijde, liefde, dat is allereerst blijdschap. Maar voordat we erover gaan nadenken, gaan we eerst zingen. En dat doen we met Psalm 68, we zingen daarvan vers 2 en vers 10. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielevreugd. Dat gaat over die blijdschap. En dan gaan we ook zingen over alles wat God ons geeft. Met vers 10, geloofd zij God met diepst ontzag. En dan ga ik toch even mijn handen wassen, want het plakt wel een beetje. Maar u kunt gewoon doorzingen. na het amen van de preek zingen we het themalied dat past bij vrucht van de Heilige Geest. Dat zult u alle vier de diensten gaan zingen. Ik wens je liefde, blijdschap, vrede en een heleboel geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw en tederheid dat je jezelf beheersen zult. Want dat is de vrucht van de Heilige Geest. Nou, dat zingen we straks na het amen als antwoord op de preek, zonder dat ik dat nog een keer zal aankondigen. Want de preek gaat ook over de vrucht van de Heilige Geest en dan over die eerste twee partjes, liefde en blijdschap. En ik zei het al, het thema is liefde, dat is allereerst blijdschap. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jullie hier in Wilnis willen met elkaar gaan nadenken in de themadiensten over de vrucht van de Geest. En dat is echt een prachtig onderwerp. Je zult er vast al vaak iets over gehoord hebben, maar het is niet verkeerd om dat ook af en toe nog eens te herhalen, om daar nog eens met elkaar over na te denken. En je merkt het net wel aan de kinderen, die houden niet zo van fruit, ik hoop u wel, want er wordt over vrucht van de Geest gesproken, omdat ja, dan de hoop is dat je denkt, dat is iets aantrekkelijks. Daar wil ik lekker in happen, dat wil ik lekker eten, dat is iets sappigs. Er wordt over vrucht gesproken. Dat wisten ze gelukkig wel een beetje, omdat een vrucht niet iets is wat er spontaan is. Nee, een vrucht moet altijd groeien en bloeien. Dat heeft zorg en aandacht nodig. Dat begint altijd klein en dat wordt dan groter, dat wordt sappiger, dat wordt steeds aantrekkelijker. En er is voorgelezen uit Johannes 15, daar heeft de Heer Jezus het zelf ook over vruchten. We hebben dat niet gelezen, maar dat gaat eraan vooraf, moet u maar even kijken in uw Bijbeltje, dan zie je dat staan. Die eerste verse, dat gaat over druiven. Ook vruchten, hè? Druiven. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, kijk, zo moeten jullie zijn, hè? Als druiven. Zo moet je groeien. Je moet verbonden blijven met die druivenplant, met die ranken. Tot er flinke trossen komen. En die takken, daar lopen de levenssappen doorheen die ik jullie geef. Maar je moet ook onthouden dat er een wijngaardenier is, iemand die daar tussendoor loopt. Ja, die onderhoudt die planten allemaal. Maar die gaat ook met een snoeimes rond. En als er nou geen vruchten zijn of alleen maar rotte druiven, ja, dan wordt het weggeknipt. Dus praten over vrucht of vruchten, dat is een heel Bijbels beeld. Dat doet de Heer Jezus, maar dat doet Paulus dus ook als hij de gemeente in Galaten iets probeert uit te leggen. En dan zegt hij een vrucht. Er moet in je leven een vrucht groeien van de Heilige Geest. Onthouden, ik zei het net ook al, vrucht is enkelvoud. Dus je moet het niet hebben over vruchten. En wij maken dat er nog wel eens van. Wij zeggen, nou, er kunnen allerlei vruchten in je leven groeien. Dat is heel mooi. De een heeft net iets meer liefde. En de ander is weer iets geduldiger. En bij weer een ander groeien er vruchten van zachtmoedigheid. Maar als je zo praat, heb je het niet begrepen. Want dat staat er niet. Paulus heeft het heel duidelijk over één vrucht. En daarom ook die mandarijn. Eén vrucht met meerdere padjes. Maar het is één vrucht. De vrucht van de Geest. Dat is dus van de Geest. Daar wordt de Heilige Geest mee bedoeld. En daar heeft Paulus het ook over. En je moet ook wel snappen waar Paulus dit nu dan zegt. Hè? Want wij hebben het heel vaak over de vrucht van de Geest. Dan knippen we dat stukje zo eruit. En hebben we het over Galaten 5 vers 22. Dat is mooi. Die tekst moet je ook maar uit je hoofd leren. Zeker als u er meerdere keren over na gaan denken. Maar je moet wel even weten in wat voor context die les over de vrucht van de Geest staat. Waar wordt dit nu gezegd? Waarom geeft Paulus hier dit voorbeeld? Nou, dat is ook gelezen. En omdat dit de eerste dienst is in die hele serie over de vrucht van de Geest, voel ik me toch wel een beetje verantwoordelijk om daar wat meer over te zeggen. Wie heeft dit nu als eerst gehoord? Dat er een vrucht van de Heilige Geest in je leven moet groeien. Nou, dat waren de christenen in Galatië. En er is nog wel wat discussie over aan welk gebied er nou gedacht moet worden. Want er zijn twee gebieden die je Galatië kunt noemen. In de tijd dat Paulus zendingsreizen maakte en zijn brieven schreef. Maar allebei die gebieden liggen in het huidige Turkije. De ene ligt wat noordelijker, de andere ligt wat meer aan de kust. Maakt niet zoveel uit welk gebied het nu geweest is. Maar de mensen die daar woonden, die hoorden het evangelie. Die hoorden de boodschap van Jezus Christus. En ze waren daarin gaan geloven. Ze waren gaan geloven dat Jezus, die Joodse man uit Nazareth, werkelijk Gods zoon, werkelijk de verlosser van deze wereld was. Dat hij was gekomen om te lijden en om te sterven, maar dat hij ook weer was opgestaan. En dat er door zijn offer en door zijn opstanding een nieuw leven mogelijk is. Een leven met God. Een leven vanuit de kracht van Jezus' opstanding. Een leven waarin je mag weten van vergeving. Dat alle domme fouten die wij maken, dat we die aan de voet van het kruis mogen leggen. En dat we dan ook kracht ontvangen om in een nieuw leven te wandelen, anders dan wat de wereld ons te bieden heeft. Omdat je dan mag weten dat, ja, dat God in Christus rust en echte vrede geeft. Maar ook een toekomst vol van hoop. Dat je leven een richting, een doel gekregen heeft. En ze hadden geleerd, ja, je hoeft maar één ding te doen. Daar moet je in geloven. Je moet in Jezus Christus geloven. Je moet geloven dat deze Jezus ook in jouw plaats aan het kruis is gestorven. Je moet geloven dat hij ook voor jou is opgestaan uit de dood om je zo het nieuwe leven te geven. En je moet geloven dat God in Christus jouw vader wil zijn. Daar gaat het om. Dat was de les die ze geleerd hadden. Maar nu waren er in dat gebied ook Joodse christenen. Zij verkondigden ook Jezus. Heel mooi. Maar ze hadden wel een iets andere boodschap. Ze zeiden, je moet dit geloven, dat is heel belangrijk. Maar je moet je wel aan de Joodse wet houden. Eén belangrijk ding die ze dan direct ook zeiden, is, je moet je aan de Joodse wet houden, dus je moet je ook laten besnijden. Dat is wel heel belangrijk, hè? Moet je wel doen, anders ben je echt niet een echt christen. Het is een beetje van het ene en een beetje van het ander. Het is eigenlijk dubbel op. Een christelijk geloof met een aantal voorwaarden. En in zijn brief, de brief van Paulus aan de Galaten, ja, dan schrijft hij om te zeggen, ja, beste mensen, dit is echt achterlijk. Wat een onzin. Dit moet je niet geloven. Want Gods liefde, zijn genade, is onvoorwaardelijk. Dat vraagt alleen maar om geloof, om overgave en echt niets anders. Dat is belangrijk, hè? Want dan moeten wij die Galaten brief misschien ook wat beter lezen. Ik weet niet hoe u hier zit. Wij hebben in ons hoofd heel vaak het idee dat we toch wel iets moeten doen. Omdat we anders geen recht hebben op Gods genade. Dat is dus een dwaalleer. Dat moet u loslaten. Als u Paulus daar hoort, die zegt ook in Galaten 5. Ja, die mensen die zo nog denken, daar moeten we maar gewoon hun lid van afsnijden. Dat is een beetje grof wat hij zegt. Dat zeggen we ook niet graag in de kerk. Maar die mensen, die moet je gewoon, die zijn gewoon, die hebben het niet begrepen. Dus als jij denkt dat je zelf iets kunt, iets moet doen om Gods genade te verdienen. Dat kan heel veel dingen zijn, hè. Want we hebben allemaal zo onze eigen gedachten daarover. Of het nou iets is in de traditie, of iets in je uiterlijk, of iets hoe het hoort in de kerk, of in je leven. Maar dat zijn allemaal voorwaarden die we zelf opwerpen. En zeggen, ja, als je dat niet doet, dan kun je geen christen zijn. Ja, maar dan maak je dus Gods genade voorwaardelijk. En vaak zijn het je eigen voorwaarden. Dan heb je het dus niet begrepen. Nou, daar waarschuwt Paulus tegen. Dat kan niet. Het is enkel en alleen genade. Alles komt van hem. Je moet het ontvangen. En dat is al moeilijk genoeg. Want dan snap je er helemaal niks meer van. Nou, daar heeft hij het nog steeds over. Ook in hoofdstuk 5. En die mensen erin gelaten. Paulus die snapte dat ook wel. Die zeiden dan. Ja, maar dat is te makkelijk. Het is toch wel heel makkelijk om te zeggen. Je krijgt het allemaal. Dat is toch heel raar, want dan denk je, nou, dan ligt het niet aan mij, dan kan ik doen en laten wat ik wil, en dan komt het vanzelf wel. Nee, zegt Paulus, dat is het niet. Dan heb je het niet helemaal begrepen, hè. Je kunt niet alles doen en laten wat je wil als je gelooft. Natuurlijk niet. Want geloven, dat betekent vertrouwen. Dat betekent dat je God vertrouwt. Maar geloven betekent ook liefhebben. Dat je God liefhebt en je naaste als jezelf, je moet van elkaar houden. Denk daar eens over na. Als het gaat om liefde. Dus niet dat egoïstische. Niet alleen maar ruzie maken met elkaar. Dat is makkelijk, hè, ruzie maken. Je hebt zo ruzie. En je moet rekening houden met elkaar. En je krijgt ruzie. Als je alleen maar bezig bent met je eigen gelijk. Hij schrijft het allemaal heel duidelijk op. Je krijgt ruzie als je bezig bent met jouw verlangens. Je krijgt ruzie als je alleen maar praat over jezelf. En totaal niet wilt luisteren naar die ander. En dan gaat het binnen de kortste keren mis. Maar elkaar liefhebben. Jezelf wegcijferen. Naar elkaar luisteren. Soms je eigen principes aan de kant zetten. Niet eerst ontvangen en dan pas geven. Nee, eerst geven. En dan maar afwachten. Misschien komt er wel niets voor terug. Ja, dat, bij je naaste, je medemens, maar zo ook God liefhebben. Niet jij op de eerste plaats, maar God op de eerste plaats. Kijk, daar gaat het om, zegt Paulus. Dat is leven uit de geest. Dat is leven door de geest. Dat is dat de Heilige Geest in jouw leven bezig is. Dat hij ervoor zorgt dat jouw wil veranderd wordt. Dat je gedachten, je hele doen en laten, dat je je daarin laat leiden door Gods wil. Want dat is wat de geest in je doet. Ik weet niet of je dat weet, of jij dat weet, dat de geest dat doet. Die wijst jou de juiste weg. Die verandert je gedachten. Die buigt je wil om. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je hart sneller gaat kloppen voor God. En dan doe je eigenlijk vanzelf al wat God van je vraagt. Dan hoef je niet eens meer aan Gods wet te denken. Die wordt dan in je binnenste gelegd. Zoals Psalm 119 ook zingt. Dat beschrijft Paulus in die brief aan de Galaten. Dus je gaat het niet doen omdat jij zo goed bent. Maar omdat God zo goed is, laat God jou dat doen. Zo werkt het. Dus je moet geloven dat als jij je overgeeft aan zijn liefde, dan stroomt zijn liefde in jou, dat is de Heilige Geest. En dan krijg je de kracht om een ander mens te worden. Dan gaat er zoveel veranderen, dan denk je niet, nou, ik kan lekker doen en laten wat ik wil. Want je denkt niet meer aan wat ik wil. Nee, jouw gedachten worden veranderd. Dan denk je, ik wil alleen nog maar doen wat God wil. Dus die vrijheid, waar we altijd zo naar verlangen, die wordt al ingevuld. Die vrijheid wordt ingevuld met het dienen van God. Dus dan laat je niet meer leiden door het vlees, zegt Paulus. Het is heel makkelijk. Er zijn gewoon heel veel dingen die je dan niet meer doet. En dan wordt hij akelig concreet. Leg je leven er maar eens naast, ook vanmorgen. Hij zegt, want het vlees, dat is de wereld, dat is buiten God omdenken. Ja, als je op die manier leeft, dan is overspel normaal, hoererij, onreinheid en losbandigheid. Dus dat gaat over seksualiteit. Dan kun je gewoon grenzeloos zijn. En dan kun je al je lusten botvieren, ben je dus alleen met jezelf bezig. En afgoderij, zegt hij, en toverij, was je inlaten met occultisme. Je laat hem misleiden door allerlei vormen van spiritualiteit. Dat kun je ook concreet maken, hè? Dan komt het ook heel dichtbij dat God niet de enige God is, niet de enige bron van zingeving, maar het is een optie voor leuke aanvulling. Pas daarvoor op. En vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, dan komt het nog dichterbij. Dat vindt niet plaats. Als de geest in jouw leven bezig is, dan heb je geen tijd om ruzie te maken en om egoïstisch te zijn. Je kunt natuurlijk nog denken, seksualiteit en zo, dat gaat nog wel goed. En ben ik nog wel heel braaf, afgoderij en toverij. Nou, dat staat ook wat verder bij me vandaan. Misschien heb ik per ongeluk een keer een horoscoop gelezen of zoiets. Maar ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme en oneenigheid. Ja, ik durf toch wel te zeggen, er is toch niemand die kan zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Misschien dat je zegt, het ligt niet aan mij. Ja, dan denk je denk ik nog te goed van jezelf. Zelfs in de kerkelijke gemeente komt dat voor. Ruzie, afgunst. Er volgt nog meer, hè? Afwijking in de leer. De nieuwe Bijbelvertaling zegt daar rivaliteit. En ik denk dat dat beter is. Rivaliteit. Dat je jouw standpunt, jouw visie, jouw mening belangrijker vindt dan dat van die ander. Dat je je beter voelt. En wie voelt zich niet beter? En dan ook nog jaloersheid, moord, de ander niet meer kunnen verdragen. En dronkenschap en zwelgpartijen. Alcohol, heeft hij het ook over. En dat moeten we ook even dichtbij laten komen, hè? Alcohol. Want voor wie is alcohol nou geen vijand? Het is een harddrugs, wordt er gezegd, hè. Maar wij doen alsof het normaal is. Op feestjes, bij de studentenvereniging. Misschien staat het zelfs wel bovenaan het boodschappenlijstje van het JV-weekend, een paar kratten bier. Ja, hoezo? Nee, zegt Paulus, als je daar nu druk mee bent, als dat je leven kleurt, ja, dan zul je dus niet het koninkrijk van God beërven. Dan ben je geen erfgenaam, dan rekent God jou dus niet als zijn kind, en dan kan hij niet jouw vader zijn. Dat is toch verschrikkelijk. Maar als je nu buigt, als je je werkelijk overgeeft aan God, als je zegt, ik kan niet zonder Jezus, als je wilt leven door zijn geest, ja, dan gebeurt er dus iets anders. Dan wordt er een zaadje in jouw leven geplant. En dat mag gaan groeien en dan komt er iets anders wat jouw leven kleurt. En dat is nu de vrucht van de geest. Zo heeft Paulus het dus opgeschreven. En hij zegt eerst heel duidelijk hoe je niet moet leven. En dan dus, dan zegt hij hoe het anders kan. En hoe het anders kan, dat is de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is echter. Of zoals veel andere vertalingen zeggen, maar de vrucht van de geest is. In het Grieks staat dat woord ook vooraan in de zin, maar. Het is een tegenstelling. Tegenover alles wat ik nu gezegd heb, daar staat iets anders. Tegenover jouw eigen wil, ja, daar staat iets anders. Tegenover zo'n manier van leven wat niet kan, daar staat een andere manier van leven. En dat is het leven door de geest. Dan groeit er dus iets in je wat haak staat op wat je eigen gedachten, op dat wat in de wereld ja, zo normaal lijkt te zijn. Dan groeit er iets in jouw leven wat dus jouw gedrag verandert, wat jouw denken verandert. Dat is die vrucht van de geest. Dat is niet van jezelf. Het is niet dat jij opeens denkt, nou laat ik nou eens een goed mens zijn. Nee, er wordt een goed mens van je gemaakt. Het komt bij God vandaan. Hij werkt het in je. En wat is dat dan? Nou, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dan staat er heel letterlijk, tegen zulke dingen is er geen wet. Nergens op de wereld, maar ook in de Bijbel is er een wet te vinden die zegt, je mag niet lief hebben. Nee, dat is verkeerd. Ja, bepaalde vormen van relatie kunnen afgekeurd worden, maar echte liefde. Dat je niet jezelf zo belangrijk vindt, maar ruimte maakt voor die ander. Of blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid of zelfbeheersing. Nee, er is niemand die daar tegen is. Want dat laat al zien, dit zegt iets over het goede leven. Een leven zoals God dat van ons vraagt. Dus Paulus is heel praktisch. Hij zegt, ja, als je dan denkt een christen te zijn, of beter gezegd, als je zegt een christen te zijn, nou, leef dan ook christelijk. Als jij zegt dat je leeft door de Heilige Geest, dat die in jou bezig is, nou, wandel door de Geest. Laat de Geest je leiden. Laat dit dan in jou groeien en opbloeien. Laat de Geest door je stromen. Laat hem zijn werk doen. Houd dat niet tegen. En wordt dus geen, zo eindigt hij, dit vijfde hoofdstuk, wordt dan geen eigenwijs en afgunstig persoon. En nu moet je het eigenlijk nog iets anders lezen. Wat Paulus, die noemt eerst die hele lijst, hoe je niet in het leven moet staan. Dan is hij vast wel iets vergeten. Er kunnen nog wat dingen aan toevoegen. En dan volgt er veel korter. Een lijst met wat de boventoon moet voeren in je leven. Dan kun je natuurlijk niet zeggen, nou, dit zijn 9 eigenschappen. Als je dat maar bezit, ben je een volmaakt mens. Nee, Paulus wijst ook hier een richting. Hier moet je aan denken. Dit is de vrucht van de geest. Maar hoe hij dat zegt, hij zegt, die vrucht van de geest is echter, dus er komt iets anders, liefde. En daar moet je geen komma plaatsen. Nee, eigenlijk hoort daar ook een dubbele punt te staan. De vrucht van de geest is liefde. De geest geeft liefde. Zoals Paulus dat ook op een andere plek schrijft, hè? 1 Korinthe 13. Dat gedeelte kent u wel. En hij zegt eigenlijk, liefde, dat is het. Dat is gewoon het toverwoord, zou je kunnen zeggen. Daar heeft het ook steeds over. Maar vanuit die liefde groeit al het andere. Maar het begint bij liefde. Agape staat er. Een Grieks woord voor een hele specifieke vorm van liefde. Het gaat niet over seksualiteit, dat is eros. Het gaat ook niet over vriendschap, dat is Philadelphia. Nee, het gaat over die liefde, en dat heb je vast al eerder gehoord. Over die liefde die ervoor zorgt dat je dus meer aan die ander denkt dan aan jezelf. En daarom dus ook die dubbele punt. Want de vrucht van de geest is liefde. En vanuit die liefde moet je gaan oefenen met die 8 dingen die daarop volgen. Vanuit die liefde ontstaat er liefdevolle vreugde. Vanuit vanuit die liefde, dan is er geen strijd, maar dan oefen je jezelf in vrede. Vanuit die liefde oefen je jezelf in geduld. Liefde, dat is oefenen in vriendelijkheid. Liefde, dat het uit je door goedheid, door je zachtmoedigheid, door je zelfbeheersing. Liefde, dat is dat je een ander vertrouwt en gelooft. Liefde, dat is het centrum. En dat is niet dus Paulus zijn eigen theologische idee, iets wat hij zelf bedacht heeft. Hij spreekt hier de Heer Jezus na. Daarom lazen we ook uit Johannes 15. En dan heeft de Heer Jezus het over vruchten, over de druiven. Maar dan heeft hij het ook over liefde. Die vrucht bij Jezus, dat verbonden zijn met God, dat heeft ook bij hem met liefde te maken. Dat is trouwens een heel bijzonder moment, hè, Johannes 15. Dat is na het laatste avondmaal. De Heer Jezus is op weg om gevangen genomen te worden. Zijn dood komt dichterbij. Ik moet even terugdenken, want het is eigenlijk midden in de stille week. Hij gaat als het ware op weg naar de Goede Vrijdag. Hij weet dat hij straks in de steek gelaten gaat worden door zijn discipelen. Ze hebben het daar net nog over gehad. En dan toch wil hij ze nog een belangrijke les meegeven. En die belangrijke les gaat over liefde. En Jezus legt uit wat hij nu bedoelt met liefde. Liefde, zegt Jezus, en dan gebruikt hij ook dat woord agape. Liefde, dat heeft met God en mij te maken. God heeft liefde voor mij en ik heb liefde voor God. En dat is dezelfde liefde als waar jullie in moeten blijven. Dat is de liefde die maakt dat je wilt doen wat God van je vraagt. Dat is de liefde die blijdschap geeft. Ik zal er straks nog wat over zeggen, dat is liefde. Ja, jullie moeten lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Kijk, en daar komt het dus tot de kern. Lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Wat is dat ook alweer bij de Heer Jezus, zijn liefde? Dat is dat hij de hemel wilde verlaten om ons te redden. Dat is dat hij mens wilde worden terwijl hij God was. Een mens die moest lijden, een mens die moest sterven. Zijn liefde, dat is dat hij alles los wilde laten om ons te dienen. Ja, zegt Jezus, liefde. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Liefde, dat is dat Jezus zijn leven gaf in jouw plaats. Hij droeg de straf die wij hadden verdiend. Liefde, door die liefde wil hij ons vrienden noemen. Hoor je dat? Vrienden. Geen slaven, zegt hij tegen zijn discipelen. Het is niets uit dwang, maar als vrienden. Het is een innige relatie. Liefde. Ja, als Paulus het over liefde heeft, dan heeft hij het dus over deze liefde. Liefde die een naam heeft gekregen. Liefde, dat gaat over Jezus. De vrucht van de geest is Jezus' liefde in jou. En dat is dat je vanuit die liefde zelf gaat liefhebben. Dat is liefde waarvoor een hoge prijs is betaald. Dat is die liefde waarvoor Jezus de hemel verliet. Die liefde waarvoor hij zijn leven gaf voor jou. Je bent geliefd. Er is iemand die zo ontzettend veel om je geeft. En daarom die oproep. Als je zo geliefd bent, heb dan ook zelf lief, de ander. Maar vooral ook God. Misschien moeten we dus wel zeggen dat Paulus bedoelt dat de Heilige Geest ons leven altijd richt op Jezus. Kijk naar hem. De vrucht van de Geest, dat is dus lijken op hem. Dat is Jezus in jou. Jouw karakter, wat gevormd wordt naar Jezus' karakter. Jij in je hele doen en laten. Je mag door de geest op Jezus gaan lijken. Jij, je mag groeien in liefde, omdat God jou lief heeft. En die liefde mag je steeds zoeken. Die liefde mag je steeds ontvangen. En die liefde mag je steeds uitdelen. Nou, dat is wat Paulus bedoelt te zeggen, als hij het in de Galaten brief heeft over de vrucht van de geest. Zegt hij, kijk maar, daar moet je naar kijken. Let op die liefde. Niet één dag, niet twee dagen, niet een week, niet een maand. Nee, elke dag, je leven lang. Dat moet je gebed zijn. Zoals straks gezongen gaat worden. Vader, laat mij verder groeien. Laat vruchten opbloeien door uw Heilige Geest. Nog meer van uw liefde in mij. Dus het vraagt elke dag om gebed. Het vraagt elke dag om oefening. Het is doen dat je liefde doorgeeft. En dat is wat Paulus vraagt van ons. Of beter gezegd, het is wat Jezus vraagt van ons. En hij zegt, dan moet je dus in geloven dat de Heilige Geest dat ook in je werkt. Dat je kunt liefhebben, dat je liefdevol kunt spreken, dat je liefdevol tijd kunt besteden aan een ander. Dat je uit liefde die ander kunt dienen. Dat je zelfs de ruimte krijgt om met je man of je vrouw in diepe intimiteit van die liefde te genieten. Liefde. Paulus zegt het zo mooi in Romeinen 8. Niets of niemand zal ons kunnen scheiden van die liefde. Die liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Maar ja, dan volgt er dus een dubbele punt. Liefde. Ja, zegt Paulus, als je nu weet wat liefde is, hoe krijgt dat dan vorm in je leven? Nou, allereerst door blijdschap. Je mag het ook vertalen met vreugde. Liefde, dat is allereerst blijdschap. Of denk wat ik net zei, Jezus in ons, dat is allereerst blijdschap. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk om uit te leggen, toch? Ja, we vinden het misschien wel moeilijk. Want waar denk je aan bij blijdschap? Ik denk bij blijdschap aan juichen, aan lachen, aan vrolijk zijn, aan ontspanning, aan puur genieten. Blijdschap zie je aan alles. Toch? Dat is toch blijdschap? Maar als ik dan kijk hoe wij ons geloof vormgeven, en dat vinden jullie misschien ook wel, dan zeg je, ja, dat lijkt soms haak te staan op blijdschap. Dat heeft toch niks mee te maken? Dat is vaak wat stijfjes, vooral wat ingetogen, niet lachen, ernstig kijken. Niet te vrolijk, want het gaat allemaal niet zo makkelijk. Niet zo ontspannen, het gaat toch niet zomaar. Ja, als je zo in het leven staat, zie je dat ook aan alles. Misschien moeten we dan ook gewoon eerlijk zijn vanmorgen. Want moet je nu echt christen zijn om vrolijk te zijn? Dat denk ik eigenlijk niet, hè, want ik zie heel veel vrolijke mensen die niet bepaald zich christelijk gedragen. En misschien als je ook zelf ook terugdenkt, waar ben je nou vrolijk over geweest in de afgelopen week? Echt even helemaal blij. Dat kan denk ik van alles zijn. Hè. Dat kunnen je vrienden zijn, dat kan je vriendin zijn, dat kunnen je kinderen zijn. Misschien was het je favoriete club die won. Het was een ontmoeting waarvan het heel gezellig was. Of je hebt lekker gegeten. Of je haalde een persoonlijk doel in de sportschool. En je bent echt ontzettend blij. Het hoeft dus niet met je geloof in God te maken te hebben. En toch zegt Paulus, zou het geloof ook zo moeten gaan. Dat je die vreugde voelt. Wat zegt hij, hè? Jezus in jou, zijn liefde, dat is blijdschap of dat is vreugde. En dan gebruikt hij ook een Grieks woord. Kijk, agape, daar had je vast al vaker van gehoord, maar bij vreugde moet je ook een Grieks woord leren. Daar staat namelijk chara. Dat lijkt op een ander Grieks woord, charis. En charis betekent genade. Ons woord gratis is daarvan afgeleid. Nou, chara en charis, vreugde en genade. Die woorden die liggen niet alleen in het Grieks, maar ook in de Bijbel heel dicht bij elkaar. Genade. Dat je krijgt wat je niet verdient. God is genadig. Dat betekent dat God goed is. Hij geeft waar we niet om vragen. Elke dag weer. Hij geeft wat we niet verdienen. Vergeving van zonde, het eeuwige leven. Genade. De Bijbel leert ons dat dat iets zegt over Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Dat we mogen komen zoals we zijn. Dat God van ons, zoals we zijn als zondaar, een kind wil maken. Hij verandert ons. Genade, dat zegt ons dat zijn liefde, ik zeg het nog maar een keer, want daar begonnen we ook mee, hè, dat zijn liefde niet met ons te maken heeft. Nee, wij kunnen niets doen waardoor God zijn liefde minder wordt. En we kunnen ook niets doen waardoor God zijn liefde meer wordt. Dat is toch heel bijzonder. Nou, dat is, zegt Paulus, een reden om blij te zijn. Dat moet vreugde geven. En misschien landt dat toch niet helemaal. Want je denkt, hè, we kunnen niets doen waardoor Gods liefde minder wordt. En we kunnen niets doen waardoor Gods liefde meer wordt. Ja, veel mensen zijn daar ook in vastgelopen. Hè, dat je denkt, ja, maar dat kan toch wel. Het doet er toch toe wat wij doen. En dan heb je weer diezelfde vraag. Hè, kun je dan doen en laten wat je wil? En dan kom je dus weer bij Galaten 5 uit. Want in Galaten begrepen ze het ook al niet. Maar Paulus die legt het uit. Je kunt die liefde verwerpen. Of je kunt die liefde aannemen. Je kunt blijven hangen in de zonde. Of je laat de geest zijn gang gaan. Je kunt leven vanuit je eigen gedachten. Leven vanuit het vlees. Of je leeft vanuit de geest. En dat is het leven in liefde. Dan blijf je niet hangen in je ellende. Nee, dan leer je leven uit de verlossing. En dan volgt de dankbaarheid. En dat laatste, daar begint Paulus mee. Dankbaarheid, vreugde. Als christen leef je vanuit blijdschap. En dat, die christelijke vreugde, die blijdschap, dat heeft niets met jou en jouw verlangens te maken. Dat is wat de wereld denkt, hè. Dat proberen ze je wijs te maken met alle reclames. Dat je pas blij kunt zijn als je alles hebt wat je hartje begeert. En dat je blij pas bent als je geld hebt of als je op vakantie kunt naar een tropisch eiland met een blauwe zee en een wit strand. Of dat je pas blij kunt zijn, echt vreugdevol kunt zijn als je de juiste auto hebt of die prachtige kleren kunt bestellen. Of als je eindelijk een eigen huis hebt. Dat je blij wordt van die perfecte match. Dat je zo gelukkig wordt van de juiste telefoon of die gave games of die perfecte apps. Nee. Christelijke vreugde, dat is dus Jezus in ons. Christelijke vreugde, dat is dezelfde blijdschap als waar Jezus het over heeft, maar die gelijkenissen. U kent ze wel, de herder met het verloren schaap. En de vrouw die haar penning terugvindt. En die verloren zoon die terugkomt bij zijn vader. Dan is er vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En die vreugde waar het daarover gaat, dat is precies hetzelfde woord, gara. Dat is de blijdschap over Gods genade, dat God liefdevol is. Zo vol liefde dat hij zijn zoon aan ons gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is nou de vreugde die door de Heilige Geest in ons hart gelegd wordt. En dat is de vreugde waar Jezus het over heeft tegen zijn leerlingen. Als hij in Johannes 15 zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap, mijn gara in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Ja, iemand heeft het ooit eens zo verwoord. Vaak definiëren wij vreugde of geluk als de afwezigheid van iets wat niet begerenswaardig is, zoals pijn, lijden of teleurstelling. Als deze niet begerenswaardige dingen afwezig zijn, vermoeden we dat we gelukkig zijn. Maar christelijke vreugde is de geëigende reactie op de aanwezigheid van iets begerenswaardig, namelijk de aanwezigheid van God. Nou, dat moeten we vasthouden. Christelijke vreugde is niet allereerst iets wat in ons zit, wat tegemoet komt aan onze verlangens. Het is geen gevoel, het is niet een gedachte dat je denkt, oh, dan kan ik eens blij zijn. Nee, het is een kwestie van karakter. Christelijke vreugde, dat is een kwestie van kiezen. Het is een deugd die je kunt beoefenen. Het gaat om een levenshouding. Dat je steeds gericht bent op dat wat buiten jou is. Namelijk God. En dat Hij zijn liefde door Jezus aan ons geeft. Heb je daar nog kunnen volgen? Het gaat dus niet om dat leven waar je gericht bent op jezelf. Maar de vrucht van de Geest die zorgt ervoor dat je niet meer je eigen gang gaat. Maar dat je doet wat God van jou verlangt. En dan ervaar je dus allereerst Gods liefde. En het kan niet anders, als je die liefde ervaart, dan word je een blij mens. Misschien snap je er niets van. Maar dan moet je gaan bidden. En vragen of je die liefde mag ervaren. En het kan niet anders, als je die liefde ervaart, krijg je die blijdschap erbij. Want liefde begint met blijdschap. En laten we dan ook zo de kerk straks uitgaan. Vreugdevol, met een lach op je gezicht. Want je hebt het gehoord, voor het eerst of opnieuw. God houdt van jou. En uit liefde, ik zeg het nog maar een keer. Gaf hij voor u en voor jou zijn zoon. Dat is Jezus. En Jezus leeft. Ik weet niet of je dat doorhebt. Jezus leeft. Ook in jou. Want dat is de vrucht van de Heilige Geest. Amen. is een Ellie en Rickert liedje. En als ik jullie dan zie staan met het dwarsfluiten en ja, op de piano, dan moet ik natuurlijk aan de VBW denken. Dat we dit soort liedjes zongen in ongeveer dezelfde samenstelling. Mooie herinneringen. Wij mogen God danken en met en voor elkaar bidden. We denken in onze voorbeden aan Sandra van der Wild, aan Renate Meijers, aan mevrouw Sneep, Stout en ook aan de broeders die op de kieslijst staan. Laten we bidden. Vrouwe God en Vader in de hemel, wij wensen elkaar de vrucht van de Heilige Geest. Paulus wenst ons die vrucht ook toe. Zo schrijft hij aan de gemeente in Galatië. Dat ze snappen dat ze in zo'n sappige, lekkere vrucht mogen bijten. Dat dat de geest is die u ons schenkt. En dat er dan iets begint te groeien. Liefde. En wij danken u voor uw liefde, voor uw genade. Dat u uw zoon gegeven heeft. Zonder hem zijn wij reddeloos verloren. Maar door hem, door de kracht van zijn opstanding, door de kracht van de Heilige Geest, mogen we beginnen met een leven waarin we gericht zijn op u. Mogen er vruchten opbloeien in ons leven. Mag er liefde zijn die ons blij maakt. En daar mochten we nu over nadenken, die eerste twee padjes van de vrucht van de Geest. Geef dat we het een beetje begrepen hebben. Dat we snappen dat er bij u zoveel liefde is. En dat u ons die liefde schenkt om daaruit te leven, daardoor te leven, daarvan door te geven. En dat we daar blij over mogen zijn, gara. Want het is niet van ons, maar het is genade. Onverdiend en toch krijgen we het. Zo bent u. En zo mogen we dus leven met onverdiende liefde. En dan kunnen we nog zo slecht over onszelf denken. Kunnen we nog zo in de duisternis verkeren. Maar uw liefde, dat is een licht die ervoor zorgt dat de duisternis verdwijnt. Want die slechtheid, die kan niet tegen uw genade op, want u bent overwinnaar. Wilt u zo ook in ons leven die overwinnaar zijn? En als wij toch nog iets van dat vlees toelaten, want dat kunnen we zo omarmen. Omdat het zo fijn voelt. Ook al maken we dan misschien wel ruzie en zijn we met dingen bezig waar niemand echt gelukkig van wordt. Maar het is in ieder geval bekend. Het voelt zo onbekend als we de regie volledig uit handen geven. Maar zo komen we bij u en we zeggen, hier zijn we. Neem ons aan zoals we zijn, maar verander ons. Dat we geen slaaf zijn, geen zondaar. Maar bevrijd door uw liefde mogen leven als uw kind. Help ons er elke dag bij, breng ons elke dag op onze knieën. Laat elke dag die vrucht mogen toenemen. Ook in ons leven. Liefde. We willen ook liefdevol denken aan die gemeenteleden die uw zorg extra nodig hebben. We zijn dankbaar met Sandra van der Wild. Nu de uitslagen zijn gekomen en de uitslagen die geven reden tot vreugde. Ook die onverdiende vreugde dat u zo goed bent, dat u de behandeling heeft willen zegenen. Dat er zorg wordt weggenomen door de uitslagen die er zijn. Dat ze uw rust mag ervaren samen met haar gezin. Wilt u dicht bij haar zijn. Haar vasthouden. En zo bidden we ook met Renate Meijers. Dank u wel dat ook haar reden tot vreugde heeft gegeven. Dat zou ik wel zorgen, maar de behandeling voor dystrofie, het lijkt aan te slaan. Er is herstel waar te nemen. Heere God, laat dit een goede eerste stap zijn. Maar geef ook een goed vervolg daarop. Dat de herstel doorzet. En daar hebben we uw zegen voor nodig. Maar we geloven. En ook Renate gelooft in een machtig God. Die niet loslaat dat hij met zijn hand begonnen is. We bidden ook, Heere God, wilt u zich ontfermen over mevrouw Sneep Stout. Die nu in het hospitium verblijft. Dan zeggen we menselijkerwijs loopt haar leven ten einde. Of misschien moeten we zeggen het gaat naar het begin. Wilt u dicht bij haar zijn? U kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Om die uitkomst bidden we. Wilt u ook zorgen voor haar man die in deze situatie niet zelfstandig kan blijven wonen. Ook voor hem moet er gezocht worden naar een juiste plek. Wilt u dicht bij hem zijn? Heere God, we hebben namen genoemd, maar vaak kunnen we geen namen noemen. omdat het lijden eenzaam wordt gedragen. Het kan zo op ons druk. Er kunnen zoveel vragen, zoveel zorgen zijn waar een ander niet van weet. Ook die zorgen brengen we bij u. En we bidden om uw nabijheid en uw ontferming. Wilt u kracht geven waar dat nodig is, herstel waar er naar verlangd wordt, geloof waar mensen zich zo ongelovig kunnen voelen. Ontfermt u zich. Wilt u zijn bij de kerkenraad, ook in deze vacaturetijd, ook als er morgen vergaderd wordt, wijst u de weg, Heere God. En geef de kerkenraad en ook de gemeente geduld, dat op uw tijd en op uw wijze er een nieuwe herder en leraar zal komen voor deze gemeente. U heeft hem al lang op het oog, maar wijst dan ook de kerkenraad de weg dat zij daarin u mogen volgen. We bidden in het bijzonder ook voor Ruben van der Schaft en Jesse Thijseling, nu ze op de kieslijst staan. Het duurt nog even voordat de verkiezingen daar zijn. Dat geeft spanning en die spanning loopt alleen maar verder op. Maar Heere God, laat zien dat u hierin ook roept. Maak bekend wie u op het oog heeft. En geef dan ook de vrijmoedigheid om het ambt te aanvaarden. Geef ook de gemeente wijsheid dat ze in de verkiezing ook zullen luisteren naar uw stem. Dat u een zegen geven over de gaven die we straks mogen geven. We bidden ook voor het werk van Stichting Ontmoeting. Dat is al verteld door waar dat voor is. Wat voor goed werk er gedaan wordt. Geef daar uw zegen over. We bidden in het bijzonder ook voor de familie Matsen. Die ook in de achterliggende week weer voet op Nederlandse bodem mochten zetten. Wilt u hun werk zegen in Costa Rica, in Namibië. Heere God, wilt u dicht bij hen zijn. En als wij daaraan mogen bijdragen met onze gaven, dat die gaven ook op de juiste plek komen. Heere God, we bidden voor Kees Matsen, we bidden voor hem, voor zijn gezin. We zijn dankbaar met de verbetering in zijn gezondheid. We zijn dankbaar met de betrokkenheid vanuit Nederland. Heere God, we bidden voor de familie Meijer. We halen ze allemaal door elkaar, maar de familie Meijer mocht weer in Nederland zijn. En wilt u, nu ze hier weer zijn, hen ook zegenen. En het werk in Costa Rica zegenen. En wilt u de familie Matsen zegenen in Namibië. We zijn dankbaar dat u ons deze dienst gegeven heeft. En wilt u genade vergeven wat in deze dienst niet was naar uw wil. Maar het goede wat we uit uw hand mochten ontvangen, dat we het meenemen. Dat we er dankbaar om zijn. Dat we het doorgeven aan alle mensen om ons heen. Geef ons al een rijk gezegende zondag. In uw aanwezigheid. En breng ons ook vanavond hier weer bij elkaar om opnieuw naar uw woord te luisteren. Wij vragen u dat in Jezus' naam alleen. Amen. Er zal gecollecteerd worden. U kunt uw gaven geven voor Stichting Ontmoeting, voor kerkbeheer. Het kan in de collectezak of u kunt het thuis overmaken. Tijdens de collecte wordt er gezongen en na de collecte gaan we met elkaar zingen. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Het lied uit Johan de Heer, 287. De coupletten, de vier coupletten die op de liturgie staan afgedrukt. mag weten van zijn liefde, mag u gaan in blijdschap. En u krijgt de zegen mee. Die krijgt u mee om zelf ook tot zegen te zijn voor een ieder die God op uw weg plaatst. Luister maar. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de kracht en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.